Gemeente, laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 77 en daarvan het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Zal nauwkeurig op u werken en er zelf uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. Psalm 77, het zevende vers. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het boek Openbaringen aan Johannes, daarvan het 11e hoofdstuk. We noemen Openbaringen 11, maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heiligen. Algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Openbaring 11. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. De engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voorhoofd dat van buiten de tempel is uit en meet dat niet. Want het is de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, omdat geen regen regende in de 8 dagen, in de dagen hun profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen beëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen, en zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd is. En de mensen uit de volken en de geslachten en talen en natieën zullen hun dode lichamen zien, 3 dagen en een halve. En ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze 2 profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na de 3 dagen en een halve is er een geest des levende Gods in hen gegaan, en ze stonden op hun voeten, en is een grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En ze hoorden een grote stem uit de hemel, die tot hen zeide: komt herwaarts op. En ze voeren op naar de hemel in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving, en het 1/10 deel van de stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen, die overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Het 2e wee is weggegaan, zie, het 3e komt haast. En de 7e engel heeft gebezuind, en geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heren en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God, almachtig, die is en die was en die komen zal, en dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En de volken waren er toornig geworden, en uw toorn is gekomen, en de tijd der doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven, uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degenen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om te verderven degene die de aarde verdierven. En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel. En er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en een aardbeving en grote hagel.
Gemeente, zingen we verder van Psalm 42, het 1e vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? Psalm 42, vers 1. Gemeente, ik wil vanmiddag voor u een overdenking voorlezen van wijlen dominee A. Moerkerken. Onze tekst kunt u vinden in Openbaring 11, het derde vers. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Dan willen we nu zingen van Psalm 79, het eerste en het derde vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen, ze hebben stout uw erfdeel ingenomen. En ook het derde vers, hoe lang zult gij in gramschap zijn ontstoken, zal het hevig vuur uw ijvers eeuwig roken. Stort uw wraak op hen die ons verteren, op volken die uw grote naam niet eren. En wat er verder volgt, Psalm 79, vers 1 en 3. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze woorden spreken ons van de twee getuigen Gods. En we letten op ten eerste hun arbeid, ten tweede hun macht, ten derde hun ondergang en ten vierde hun zegepraal. Dus de twee getuigen Gods, ten eerste hun arbeid, ten tweede hun macht, ten derde hun ondergang en ten vierde hun zegenpraal. En mij werd een rietstok gegeven, zo begint Johannes het schriftgedeelte dat nu onze aandacht vraagt. Een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degenen die daarin, namelijk in die tempel, aanbidden. Dat is de enige keer in heel het laatste Bijbelboek dat hier Johannes zelf iets moet doen. Verder is hij alleen maar getuige van de dingen die hij hoort en ziet. Maar hier moet hij zelf wat doen. De enige keer in die 50 visioenen waaruit het laatste Bijbelboek bestaat. Wat moet hij dan doen? Hij krijgt een rietstok, een meetstok die men vroeger gebruikte, toen men nog niet de instrumenten had die men tegenwoordig heeft. De engel zegt tot hem dat hij de tempel Gods moet meten. Welke tempel? Er is geen tempel meer als Johannes het laatste Bijbelboek schrijft. Dat zal ongeveer in het jaar 90-95 geweest zijn. De tempel in Jeruzalem werd al in het jaar 70 door de Romeinen verwoest. Dus er is geen tempel meer. Nee, het is ook geen tempel van steen en hout die Johannes moet meten. Het is een visioen. En hij ziet als het ware voor zich de heilige stad. De heilige stad, dat was Jeruzalem. Maar Jeruzalem bestond al lang niet meer wanneer Johannes dit laatste Bijbelboek ontvangt. En ook was het niet meer een heilige stad, want de Heere is daar gekruist. Dat staat ook in vers 8. Alwaar ook onze Heere gekruist is. De heilige stad was een bloedstad geworden. En nu ziet Johannes toch weer die stad voor zich. Die stad Jeruzalem, zoals hij die zo goed kent. Zoals hij daar zo vaak in heeft verkeerd. Die stad ziet hij nu weer voor zich zoals ze vroeger was. Hij ziet in die stad de tempel op de berg Sion, een prachtige tempel, door Zerubabel gebouwd, door Herodes opgeknapt en verfraaid. Hij ziet het allemaal weer voor zich. En weet u wat nu het wonderlijke is? Hij ziet die grote stad Jeruzalem nu in een visioen en dat is nu een beeld geworden van de wereld. En in die wereld staat de kerk. Zoals de tempel in de stad Jeruzalem eeuwenlang gestaan heeft, zo zal er nu onder de nieuwtestamentische bedeling die stad en die tempel midden in de wereld zijn. Johannes moet die tempel gaan meten. Meten heeft hier een heel bijzondere betekenis. Niet zomaar kijken hoe lang het is en hoe hoog en hoe breed, maar meten wil hier zeggen afzonderen. Wat hij meten zal, dat zal veilig zijn. Dat zal bewaard worden in de ontzaglijke gerichten die over de wereld zullen komen. Wat hij niet meten zal niet veilig zijn. Dat zal niet bewaard blijven. En nu zegt de engel tegen Johannes dat hij meten moet de tempel Gods en het altaar en degenen die in die tempel aanbidden. We moeten bedenken dat het een visioen is. Maar het is toch een heel wonderlijke handeling. Een tempel meten dat kan en een altaar meten dat kan ook nog. Maar mensen meten die daarin staan te bidden, dat wordt al veel moeilijker. Maar dan moeten we het bedenken dat meten dus wil zeggen afzonderen en beveiligen voor het komende gericht. Dus Johannes, die mensen moet meten, moet hij daar in de... Dus als Johannes die mensen moet meten, moet hij daar in die tempel zijn. Dan zullen die mensen ook veilig zijn. Veilig als het oordeel komt. En dat oordeel komt. Maar wat hij niet moet meten, dat is het voorhof. Want we lezen in vers 2, laat het voorhof uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet. Want het is de heidenen gegeven. De tempel die midden in de heilige stad staat is een beeld van Gods levende kerk. Dat is het volk van God. Dat zijn zijn uitverkorenen. Degenen die in de tempel aanbidden, staat er, let u wel. Er staat niet dat die mensen in de tempel offeren. Dat is heel opmerkelijk. Ze offeren niet meer, dat hoeft ook niet meer. Dat offer is gebracht. Er staat wel dat ze aanbidden. En met dat ene woordje bidden wordt heel hun leven getekend. Dat volk is dus een biddend volk. En dat wordt door Johannes gemeten. Maar om die tempel heen, nauw aan die tempel verbonden, buiten de muren ligt een voorhof. Daar lopen ook veel mensen rond. Die lopen misschien ook wel te bidden. Die lopen te zingen. Die lopen van allerlei dingen te doen. En dat moet Johannes niet meten. Voelt u de ernstige sprake van dit woord? Daar is een kerk des Heren in de wereld, die is er nog. Een levend volk van God. Maar om dat volk heen is ook een voorhof. Uiterlijk hoort dat wel bij de kerk. Uiterlijk hoort het niet bij de wereld, want het is het voorhof. En toch zegt de engel tegen Johannes, dat moet u niet meten. Dat is de heidenen gegeven. Die mensen die in het voorhof lopen, in de tijd van Herodes heette het voorhof der heidenen, zijn in feite heidenen. Die lopen wel dicht bij de tempel, maar die moet gij niet meten. Die zijn de heidenen gegeven, wat een ernstig woord. Dat is nog zo. Er is een levend volk van God dat wordt gemeten. Dat zal de Heere beveiligen tegen het gericht. Maar er zijn er ook die horen bij het voorhof. Uiterlijk wel bij de kerk. Belijdenis gedaan, gedoopt, in handel en wandel misschien niet te onderscheiden van de kerk des Heren. En toch het voorhof. En in feite horen bij de wereld, horen bij de heidenen. Wie bent u? U kunt zo heel dicht bij Gods volk leven. U kunt zo heel nauw bij de kerk behoren. En toch datgene in uw ziel missen, wat u tot een christen maakt, tot een kind des Heren. Misschien aan de buitenkant het verschil niet te zien. Maar de Heere zegt, als u nog in het voorhof bent en nooit door de poort bent ingegaan in de tempel, dan hoort u eigenlijk bij de heidenen. O, dan bent u innerlijk een heiden. Meet dat niet. Dan staat er zo dat die heidenen de heilige stad vertreden zullen. 42 maanden en dan komt onze tekst. Ik zal, zegt Christus, mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren. 1260 dagen met zakken bekleed. Hier worden dus nogal wat getallen genoemd. 1260 dagen, dat zijn 42 maanden. En als u nu 42 met 30 vermenigvuldigt, dan komt u op 1260 uit. Dus die 1260 dagen zijn precies 42 maanden. In een andere plaats in dit Bijbelboek spreekt de Heere over een tijd, tijden en een halve tijd. En dan bedoelt de Heere een jaar, 2 jaar en een half jaar. Dat is 3,5 jaar en dat is 42 maanden. En 42 maanden zijn 1260 dagen. Iedere keer komt dat terug. Dat is een bepaalde periode. De twee getuigen die de Heere op aarde zendt, zullen 1260 dagen profeteren, staat er. De heilige stad zal 42 maanden door de wereld worden vertrapt. De wereld zal dus 42 maanden geweld doen op de kerk des Heren. En in die 42 maanden, of die 1260 dagen, zullen die twee mannen onafgebroken prediken, dag aan dag. We zien wel dat het heel belangrijk is dat wij goed verstaan wat de Heere in zijn woord met die tijd bedoelt. Wat zijn die 42 maanden? Wanneer zijn die begonnen? En wanneer zullen die eindigen? Daar leven wij nu in. Als we het 12e hoofdstuk van dit Bijbelboek onderzoeken, dan zullen we zien dat die 42 maanden beginnen met de hemelvaart van Christus. En dat zij eindigen vlak voor zijn wederkomst. Niet met zijn wederkomst. vlak ervoor. 3,5 dag ervoor. Dus die 42 maanden is de tijd van de bedeling van het Nieuwe Testament. Dat is de tijd van de hemelvaart van Christus tot kort voor de jongste dag. Dat is de gezegende tijd die door de Heer in zijn woord genoemd wordt. De dag der zaligheid. De welaangename tijd waarin de evangelieprediking over de wereld zal uitgaan van zee tot zee. En van de rivier tot aan de einden der aarde. In die tijd zal de kerk door de heidenen worden vertrapt, staat er. De heilige stad zal 42 maanden worden vertreden. En in die tijd, zegt de Heer, zal ik mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Wie zijn die twee getuigen? Ik denk dat de langste kanttekening die de Statenvertaling kent bij dit vers staat. Allerlei gissingen hebben ook de Statenvertalers gedaan naar die twee getuigen. Wie dat wel zouden zijn. Ze hebben erop gewezen, zeer terecht, dat de Heere heel dikwijls in zijn woord zijn knechten twee aan twee heeft uitgezonden. Elia had Elisa. Jozua de hoge priester had een Zerubabel, de vorst en vriend en helper. Mozes hoefde het volk niet alleen uit Egypte te leiden, maar hij had ook Aaron, zijn 3 jaar oudere broer. Johannes had Simon Petrus, Filippus had Nathanael, Jacobus had Andreas. Zo heel dikwijls in het woord des Heren ziet u dat, twee getuigen. Maar nu willen we niet proberen om hier twee namen in te vullen, alsof de Heere in zijn woord die twee mannen bedoelen zal. Ook in de kerkgeschiedenis zijn er van die twee getuigen geweest. Telkens weer opnieuw zijn ze tevoorschijn gekomen. Luther had zijn boezemvriend Philippus Melanchthon. Calvijn had Willem Farel, ook een boezemvriend. Twee getuigen in Genève. Ursinus behoefde de Heidelbergse catechismus niet alleen te schrijven. Maar er was een Olevianus en zo zouden we verder kunnen gaan. En toch, als u mij nu zou vragen, wie van die tweetallen bedoelt de Heer nu in zijn woord? Calvijn? Farel? Nee, waarom niet? Die hebben veel en veel langer gesproken dan 3,5 jaar. Luther en Melanchthon? Nee, die hebben veel langer gesproken dan 42 maanden. Maar wie dan wel? Dan volgen we de verklaarders die zeggen, al die 42 maanden, heel die tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst, heeft de Heere hier twee getuigen. En die twee getuigen zijn de kerk des Heren in haar ambtelijke bediening, in de prediking van het goddelijke woord. Dus we moeten niet vragen wie bedoelt de Heere hier nu. De Heere stelt zijn kerk zoals die onder de nieuwe bedeling zal optreden in de wereld, voor als twee mannen. Dat is ook niet veel, zult u zeggen. Nee, maar als u de kerk vergelijkt met de wereld, dan is de kerk ook niet zoveel. Hoe noemt Jesaja het ook weer? Een wormke Jacobs. En hoe noemt de Heere Jezus het ook alweer? Gij klein kuddeke. Het zijn er niet zoveel. Twee getuigen. Het is altijd maar, vergeleken bij die grote wereld, zo'n klein hoopje, twee mannen en toch twee. Nooit alleen, altijd geeft de Heere er twee. Wat de een niet weet, weet de ander. En wat een ander niet durft, dat durft een ander. En wat de een niet kan, dat kan de ander. Luther kon de Bijbel vertalen toen hij op de Wartburg was, om er maar eens één voorbeeld te noemen. En daar had hij zijn Griekse Nieuwe Testament. En daar heeft Luther onder grote aanvechting en strijd het Nieuwe Testament vertaald binnen een jaar. Een ontzaggelijk werk. En het Oude Testament vertalen kon hij niet. En daar was Melanchthon nu weer voor, die daarbij geholpen heeft. En zo vulden zij elkaar aan. Luther was driest, soms te driest, fel, hartstochtig. Melanchthon was bedachtzaam, soms te bedachtzaam, vreesachtig. Maar die twee getuigen waren het in Duitsland van het 16e eeuw als een machtig wapen Gods. En daarom, als Christus hier zegt, ik zal mijn twee getuigen macht geven En zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Dan bedoelt de Heere daarmee dus al zijn getrouwe knechten onder de bedeling van het Nieuwe Testament. Ik zal mijn twee getuigen macht geven. Macht, dat betekent bevoegdheid, ambtelijke macht. En zij zullen profeteren. Er wordt nog meer van die mannen gezegd, van die twee getuigen. Ze zullen ook bidden, maar ze zullen vooral profeteren. Dat is hun eerste, hun eigenlijke werk. De prediking van het woord van God. En die zal heel de wereld veranderen. Dat is een kracht geweest, een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Beide de Jood en de Griek. Het Romeinse Rijk is besprongen door de Germanen, door de Goten, door de barbaren, door de Skieten. En het bleef onwankelbaar vast. Maar een eenvoudige, kleine man, wiens brieven wel gewichtig en krachtig waren, maar wiens reden verachtelijk werd genoemd, de apostel Paulus, heeft met zijn prediking het Romeinse Rijk op zijn fundamenten geschokt. Het is de prediking van het woord geweest die de hele wereld veranderd heeft, die harten vernieuwd heeft, mensen bekeerd, tegenstellingen opgegeven, volkeren onderworpen, vijanden verzoend. Zij profeteren. Het is het voornaamste werk van de kerk. En als de kerk dat verzuimt, als de kerk dat vergeet, dan is ze haar roeping ontrouw. Prediken, dat moeten knechten doen. In het formulier voor de bevestiging van de dienaren van het woord lezen we dat onze vaderen daar gezegd hebben dat het eerste werk is grondig en oprecht het woord des Heren aan de hoorders te verklaren en het toe te eigenen. Dat is de prediking des woords. En zij zullen profeteren 1260 dagen. Nu staat er niet in onze tekst 42 maanden of 3,5 jaar. Maar als het over profeteren gaat, dan worden de dagen genoemd. 1260 dagen. Dat betekent dat die prediking er elke dag zal zijn. Er zal geen dag voorbij gaan onder de nieuwtestamentische bedeling of die prediking zal er wezen. En zij zullen dat doen met zakken bekleed. Maar de predikanten zijn toch niet met zakken bekleed? We moeten bedenken dat het laatste Bijbelboek vol symboliek is. Die 1260 dagen is ook een symbolisch getal. Want de tijd van de hemelvaart van Christus tot nu toe is al veel en veel langer dan 42 maanden. Alles is hier symbolische taal. Als hier staat met zakken bekleed, dan moeten we denken aan die Bijbelse symboliek. Als we in de Bijbel lezen dat iemand een zak aandeed, wanneer deed hij dat? Als hij verslagen was, als hij in rouw gedompeld was, als hij bedroefd was. Dus met zakken bekleed zijn tekent en kenmerkt het leven en de prediking van die twee mannen. Ze zullen als het ware in de rouw zijn. Nou, daar word je ook niet vrolijk van, zult u zeggen. Ik dacht dat Gods knechten een blijde boodschap mochten brengen. In de rouw zijn? Ja, misschien vraagt u zich wel eens af waarom de predikanten in het zwart gekleed gaan. Kinderen vragen dat wel eens. Waarom moet dat nu? Waarom niet in het grijs, maar waarom in het zwart? Mag ik dat de Bijbelse vertaling van dat schriftwoord noemen met zakken bekleed? Wij dragen rouwkleding, ook op de kansel, omdat de boodschap gekenmerkt wordt door de diepe smart van de zonde, over de schuld die we voor God hebben gemaakt. Dat betekent natuurlijk niet dat Gods knechten de weg der verlossing niet moeten prediken. Dat betekent niet dat ze alleen de schuld, alleen de wet moeten boodschappen. Nee, maar dat betekent wel dat de grondtoon van hun prediking altijd zijn moet. Wij hebben gezondigd. Als dat er niet is, als ze niet in de rouw gaan over het kwaad van de zonde en over de zwaarte van de schuld, dan zal er voor dat andere geen plaats zijn. Deze, zegt de Heere nog, zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Waar doelt de schrift nu op? Denk maar aan Zacharia de profeet, die 500 jaar voor Christus leefde. Hij zag iets in hun gezicht, een kandelaar met 7 armen. Die kandelaar stond te branden en er kwam geen mens aan te pas. En naast die kandelaar stonden 2 olijfbomen. En die doopten hun takken in de lampen van die kandelaar. En de olie liep door kleine buisjes zo vanuit de takken van de olijfbomen in de kandelaar. Die 2 olijfbomen die de kandelaar lieten branden, daarmee bedoelde de Heer de ambten die de kerk des Heren in die tijd had. Want aan elke kant van de kandelaar was 1 olijfboom, geen 10 bomen, ook geen 100, ook niet 1, maar 2. Daar heb je weer dat getal 2 olijfbomen. En dan nu onze tweede gedachte, hun macht. En zo iemand die wil beschadigen die 2 getuigen, die kerk dus in haar ambtelijke bediening, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Net als in de dagen van Elia, toen daar een hoofdman met 50 soldaten werd uitgestuurd door koning Ahazia om Elia te vangen. Man Gods, kom haastelijk af, zegt de koning. Ben ik een man Gods? Zo daal het vuur van de hemel en verteren u en uw 50. En het gebeurde. Nu zegt de Heere, diezelfde macht zal ik mijn kerk geven hier in de tijd van het nieuwe verbond. Het woord vuur moet ook hier symbolisch worden verstaan. De Heere wil ermee zeggen dat hij de kerk een grote macht zal geven. Deze hebben macht, zegt de Heere zelfs in vers 6, om de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen van hun profetering. Ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plaag, zo menigmaal als zij zullen willen. Het doet ons denken aan Elia, die onder het oude verbond een gebed bad, en het regende niet in 3 jaar en 6 maanden. Het doet ons denken aan Mozes die zijn staf uitstrekte over de Nijl. En het water van de rivier van Egypte werd veranderd in bloed. Zulke macht, zegt God, zal mijn kerk ook hebben onder het nieuwe verbond. Zijn zulke dingen dan gebeurd? Jawel. Het is in de 17e eeuw gebeurd dat ons land in een hevige oorlog gewikkeld was met Engeland. En toen het zeer bang ervoor stond, er was de dreiging van een hevig gevecht. Toen heeft onze overheid een bededag uitgeroepen. Terwijl de matrozen op de schepen van de Nederlandse vloot zich gereed maakten voor het gevecht, hoorden ze van achter de duinen, overal als een machtig koor, de klokken van de kerken klingelen, die de mensen opriepen naar de bededag. En men werd daarin niet beschaamd. De macht van het gebed, die de winden kan keren, die de hemel toesloot. De Heere gaf zijn macht. Maar, aangrijpende boodschap, de schrift spreekt ook over de ondergang van die 2 getuigen. We lezen in vers 7, en als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, er komt een einde aan de prediking van het evangelie in de wereld. De prediking gaat niet altijd door. De Heere Jezus zegt in Matthäus 24, en dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken, en dan zal het einde komen. Als dat evangelie de wereld rond is, als in Gods bestel elk volk het heeft gehoord, dan hebben die 2 getuigen hun getuigenis beëindigd. Als in Gods heilige bedoeling alle geslachten, tongen en talen, bruine mensen, witte, zwarte en rode mensen, alle rassen en huidskleuren de boodschap van de 2 getuigen gehoord hebben, dan hebben zij hun getuigenis geëindigd. De evangelieboodschap zal niet altijd blijven klinken op deze wereld. Noach heeft 120 jaar gepredikt in de dagen dat hij de langmoedigheid Gods verwachtte. En hij bouwde aan de ark. Maar toen kwam de zondvloed en de eerste wereld verging. Zo zal er ook een einde komen aan de evangelieprediking op de aarde. Als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben. En dan? Dan zal er nog 3,5 dag volgen. Natuurlijk niet werkelijk 3,5 dag. Alles is zin en beelden getal. 3,5 dag, zegt de Bijbel. Dat zal de vreselijkste tijd zijn die in deze wereld wordt gekend. De Heere Jezus noemt die tijd de grote verdrukking. En dan zegt het 7e vers. En als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en het zal hen doden. Het beest uit de afgrond, wie is dat? De Antichrist. Die is er altijd al geweest in de dagen van Johannes in de Bijbelse tijd. En hij is er nog. En de paus van Rome is de belichaming van de Antichrist. Dat houden wij vast. Het staat ook in Hellenbroek's vragenboekje. Velen lachen er schamper om. Maar houd er maar aan vast. Rome is dronken van het bloed van de martelaren. Die Antichrist, die zich verzwageren zal met allerlei geesten uit de afgrond, die zal die 2 getuigen doden. Dat is nogal wat. Dat betekent maar niet dat er 2 dominees of 2 knechten van God zullen sterven, maar dan gaat het om de kerk in haar ambtelijke bediening. Die zal worden vernietigd. Calvijn zegt, die zal dan een ruïne worden. Dat wil nogal wat zeggen. En dan lezen we in vers 8. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad. Die grote stad is de wereld. En die stad wordt geestelijk genoemd Sodom en Egypte. Sodom staat in de Bijbel als een zinnebeeldig woord voor het meest dierlijke, ontegennatuurlijke, tegennatuurlijke ontucht. Heel deze wereld zal 1 groot Sodom zijn geworden. En Egypte staat in de Bijbel model voor de vijandige, tegen de kerk des Heren gerichte macht van de overheid. Dat is Egypte. Sodom, dat is niet zozeer de overheid. De koning van Sodom probeerde Abraham nog een beloning te geven. Die was zo kwaad nog niet, zouden we bijna zeggen. Maar de overheid van Egypte was wel kwaad. De wereld zal dus tegelijkertijd Sodom en Egypte zijn. De overheden zullen zich keren tegen de kerk, als de farao wel eer tegen het volk van God. En Sodom zal de mentaliteit zijn van de mensen. Sodom in de literatuur. Sodom op de televisie. Sodom op de radio. Sodom over het internet. Sodom in de gesprekken. En dan zal de kerk sterven. En dan zal het dode lichaam van de kerk, dat betekent wat er over is van de kerk des Heren, zal zomaar op de straat liggen. Dat doe je niet. Als iemand overreden wordt, dan laat je hem niet zomaar op straat liggen. Een dood lichaam, verschrikkelijk. Maar in bepaalde omstandigheden laat men een dood lichaam op straat liggen. Dat doe je als je iemand ten uiterste veracht en ten uiterste minacht. Dan laat je dat lijk op straat liggen. En wie er langskomt, die geeft er een schop tegen. Dat is de toekomst van de kerk. Dat staat in de Bijbel en daar gaan we naartoe. Dat deze wereld 1 Egypte en 1 Sodom gelijk zal worden. En dat de kerk als een dood lichaam door iedereen bespot zal liggen op de straten. Dat is de werkelijkheid, om bang van te worden, jawel. Anderzijds, we hebben het gezien, Johannes moet meten. Hij moet de tempel meten, het altaar die daarin aanbidden. Dat ware volk van God zal midden in het oordeel toch beveiligd worden. Ik zeg niet dat ze niet sterven zullen, maar ze zullen voor Gods rekening liggen. O gemeente, kinderen, jonge mensen, als we uit Gods woord horen over de tijd waarin wij leven, zoek dan toch om geborgen te worden in Christus. Dan alleen ben je veilig. De kerk zal als een dood lichaam liggen op de straten van de stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. waar ook onze Heere gekruist is. En dan zullen die lichamen daar 3,5 dag liggen. 3,5 dag, een lange tijd. Aan de andere kant, vergelijk die 3,5 dag nu eens met 1260 dagen, dan is het maar kort. Vergeleken bij de hele bedeling van het Nieuwe Testament is het maar kort. Dan zal het, maar het zal een moeilijke tijd zijn. De Heere Jezus zegt, en zo die dagen niet verkort werden, om der uitverkorenen wil, geen vlees zou behouden worden. Ze zullen verkort worden, wat betekent dat? Ze zullen onverwachts eindigen. 3,5 dag, zegt de Heere, en dan is het voorbij. En in die tijd zal de wereld feest vieren. Ze zullen, staat er in vers 10, elkaar geschenken sturen. Dat is een feest, dan geven de mensen elkaar geschenken. Omdat de kerk dood is. Omdat de kerk dood op de straat ligt, zullen de mensen elkaar geschenken sturen. Daar zijn we vanaf, zegt de wereld. Daar zijn we vanaf en dat komt nooit meer terug. Daar zijn we van verlost. Waarom zal de wereld zo blij zijn? Het staat aan het einde van vers 10. Omdat deze twee profeten de mensen die op de aarde wonen gepijnigd hadden. Gepijnigd? Een dominee of een kind van God pijnigt toch niemand? Ja. Als dat woord getrouw gebracht wordt, pijnigt dat je geweten. Daar heb je last van. Als dat woord getrouw gebracht wordt, dan doet dat toch zeer. Daar word je boos van. Daar heb je last van. Het is net of er een angel in je vlees zit. En dan kunnen er maar 2 dingen gebeuren. Je valt ervoor of je trekt hem eruit en je probeert ervan los te komen. De rechte prediking van het evangelie doet pijn. Anders is het geen goede preek. Die wijst de zonden aan. Die wijst de mensen op hun geweten. En dat willen de mensen niet. Maar nu zwijgen die 2 getuigen. Daar zijn we vanaf, denkt de wereld. En dan gaat de wereld feesten. Feesten bij de dood. Feesten bij de moord op de kerk. En ze sturen elkaar geschenken. Totdat. Maar zingen we eerst van Psalm 89, het 14e vers. Dan zal ik hen, die dwaas en wrevelig overtreden, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Psalm 89, vers 14.
Thank you.
ten vierde hun zegepraal. Wat een tijd gaan wij dan tegemoet. En als we ons niet vergissen, en laten we maar voorzichtig zijn. Maar als wij ons niet vergissen, dan zien wij de contouren van die 3,5 dag toch wel naderen. De tijd waarin de wereld één groot Sodom zal worden en één Egypte. En waarin men elkaar geschenken stuurt, wanneer de kerk als een dood lichaam op de straat van de wereldstad zal liggen. Jullie, zei een wethouder eens, wij probeerden als kerk ergens de bouw van een crematorium tegen te houden. Jullie hebben je tijd gehad. Nu komt onze tijd. En ze zenden elkander geschenken. Een soort grote Bartholomeusnacht. U weet toch wel wat er gebeurd is in de Bartholomeusnacht. De lijken van de hugenoten dreven in de Seine in Parijs. En toen Karel de IX wakker schrok uit zijn slaap en aan zijn hovelingen vroeg wat dat toch voor rumoer was op de straten, toen hij het gekerm van de stervenden hoorde, was het antwoord: het zijn de hugenoten maar, majesteit. En toen de paus in Rome hoorde dat er 40.000 Franse protestanten waren vermoord, liet hij in de Sint-Pieterskerk het Te Deum Lamadus zingen: U, o God, u loven wij. Zij zenden elkander geschenken, zegt de schrift. Maar de dagen zullen verkort worden. Er is een geest des levens uit God in hen gegaan, lezen we in vers 11. En die twee getuigen stonden op hun voeten. Dat is wat. Daar staan ze weer, levend en wel. Wat de Heere ons hier boodschapt, is de wederopstanding van het vlees. Alleronverwachts en allerongedachts zal in de hemel het teken verschijnen van de Zoon des Mensen. Gelijk de bliksem bliksemt van het ene einde van de hemel naar de andere, zegt de Heere. En dan zal de Heere de wereldklok stilzetten. En dan zal het einde zijn. En het eerste wat Christus dan doen zal, is zijn gestorven kerk uit het stof oprichten. En zijn bruid wakker kussen uit het graf waarin zij ligt. En dan zullen zij daar weer staan op hun voeten. En er is grote vrees gevallen op degenen die hen aanschouwden. Dan komt er een einde aan dat wereldse feest waarin ze elkaar geschenken stuurden. Onverwachts zal de Heere die vierde dag in tweeën hakken. 3,5 dagen. En als de nood op het hoogst zal zijn, zal de redding nabij zijn en zal de Heere zijn uitverkorenen verlossen. Zullen het er veel zijn die dan nog leven zullen? We weten het niet. De Heere Jezus stelde eens de vraag in Lucas 18. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij gaf geen antwoord. Er zullen er nog wel zijn. Maar kerken zullen er dan niet meer staan, dat moeten we niet denken. Er zullen geen kerken meer zijn, want de twee getuigen zullen dood liggen op de straten van de stad. Er zal geen geloofsbelijdenis meer afgelegd kunnen worden. Er zal geen openbare prediking van dat woord meer zijn. Waar ze dan zijn, zullen die kinderen des Heren die God vrezen, we weten het niet. Misschien door een obadja verborgen in een spelonk. Maar ze zullen er nog wel zijn, dat is waar. En ze zullen op hun voeten staan. En er is grote vrees gevallen op degenen die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide: komt herwaarts op. Dat is de stem van de bruidegom. En dan zal dat volk zeggen: dat is de stem mijns liefsten. Zie hem, hij komt. Komt herwaarts op. Dan zullen al degenen die uit de graven zijn opgewekt, maar ook het overblijfsel naar de verkiezing der genade dat nog leven zal, opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, schrijft Paulus in 1 Thessalonicenzen. En dan zegt hij er nog achter: zo dan, vertroost elkander met deze woorden. We gaan een zware tijd tegemoet, want de evangelieprediking is bijna de wereld rond. De twee getuigen hebben hun getuigenis bijna geëindigd. En dan komt die 3,5 dag, waarin de kerk zal liggen als een lijk op de straten van de wereldstad. Een zware tijd. We klagen wel eens over de tijd waarin we nu leven. Aan de andere kant laten we toch maar waarderen wat we nog hebben. We hebben nog een kerk. We hebben de prediking nog. Kinderen kunnen nog onderwijs genieten van Gods woord. Er worden nog kinderen gedoopt. We mogen nog naar de catechisatie komen. Die dingen hebben we nog, maar dan niet meer. Dan is het allemaal voorbij. 3,5 dag. Dan zal het maar op 1 ding aankomen. Of u horen mag bij de mensen die in de tempel aanbidden en die door Johannes worden gemeten. Bij het ware volk van God. Niet bij het voorhof, met een keurig zwart pak misschien. Een degelijke levensopenbaring, keurig netjes. Een liefhebber van de oude waarheid. Maar een hart dat bij de heidenen hoort. Nee, dan is het eeuwig verloren. Dan moet u bij dat volk van God horen dat door de poort van de wedergeboorte toegang gekregen heeft tot het koninkrijk der hemelen. En die poort, gemeente, jongens en meisjes, die is nog niet gesloten. Daar kun je nog doorgaan. Je kunt nog zalig worden. En als je nu weet wat voor tijd we tegemoet gaan en je bent nog onbekeerd, dan zeggen we het met alle aandrang. Haast u. Spoed u dan om uw levens wil. Amen. Heere, wil u dat geven, een haasten en een spoeden om onze levens wil. Opdat we toch in Christus de rots der behoudenis behouden mochten worden. Dat we uit genade gemeten mochten worden en apart gezet. O Heere, wil u toch maar geven dat we roepen zouden tot u. En Heere, u bent een hoorder der gebeden. En wil u dan toch ook onze smeekstem nu nog horen. En wil u ons, kon het zijn ons allen, tot u bekeren. En Heere, dan kunnen we door de tijd, hoe moeilijk het ook zijn zal of worden zal. Maar dan is de uitkomst zeker. Deze zijn het, zegt u in uw woord, die uit de grote verdrukking komen. O Heere, maar dan zal het voor eeuwig vergeten zijn. En er zal geen achterom gezien meer zijn. Maar dan wordt gezien het Lam in al zijn schoonheid. Heere, wil u ons toch geven een honger en een dorst naar u. Om ook reeds hier iets van u te mogen zien. Dat hoop geeft, hoop voor de toekomst, voor de eeuwigheid. Heere, vergeef onze zonden van het lezen en van het bidden, maar ook van het luisteren. En wil u zegenen wat van u was. En wil u vanavond uit genade nog ook hiermee optrekken. Uw knecht ook alles geven wat hij nodig heeft. En wil u toch betonen van hem af te weten. Het woord wil u het zegenen. En mag het kracht doen tot zaligheid. We smeken alles van u. In de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu nog zingen Psalm 89. Het 20e vers. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Waarmee elk machtig volk mij bang gemoed doorsnijdt. De smaad, o Heer, waarmee uw haters ons beladen, waarmee zij de gang van uw gezalfde smaden. Gij immers wilt, of zult nooit onze hoop beschamen. De Heer zij eeuwig lof en elk zeggen amen, amen. Psalm 89, vers 20. eindigen we nu met de zegenbeet uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.